Goedemorgen, broeders en zusters. God zegen jullie allemaal. Voordat we gaan beginnen, laten we eerst bidden met elkaar. Heere God, ik dank u, Heer, dat wij hier bij elkaar mogen zijn vanochtend. Dat wij u al mogen toezingen, Heer, aanbidden, Heer, met de mooie liederen. En de liederen, Vader, geef alle inleiding op het preek. Dat u ons heilig wil maken. Dat wij ons hart willen openen voor u. Omdat wij bij u nodig hebben. Dat beseffen wij elke dag weer opnieuw. Maar mogen wij, Vader, dat vergeten. Vragen wij u om ons hart te vernieuwen. Ons geest te vernieuwen vanochtend, Heer. Om te ontvangen wat u voor ons hebt klaargemaakt. Geef mij de kracht, Heer, om ook te bidden. En ook te preken zoals u dat bedoeld heeft. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Lieve allemaal, het is ongeveer 5 weken geleden dat ik jullie voor het laatst gezien heb, denk ik. Als ik me niet vergis, ben ik al 4 weken weg geweest. Het is heel fijn om jullie allemaal te zien. En ik was net aangeland op Schiphol en dan lees ik mijn mail, dan zie ik dat Jan Volkert ziek is geweest. En dan denk ik van oei, nou daar schrik ik al van. Behoorlijk zelfs, maar ik heb de knopje omgezet en Heer, u bent in controle. U bent in controle. Ik heb er zelf afgelopen weken meegemaakt. Dus ik zei van, geen niet schrikken en vertrouwen. De Heer gaat het goed maken in dit gezin. 4 weken Filipijnen. Volgens mij heb ik dat laten zien. Ik ga niet te veel vertellen over Filipijnen hoor. Maar dit is wel een beetje niet zo helder. Maar toch, laten wij toch even laten zien waar ik geweest was, ongeveer een week of 3, 4 geleden, heb ik gesproken in een hele kleine gemeente, ergens in het noorden van de eiland Davao, Butuan. En de kerk is niet qua grootte, wat we vergelijken met onze kerk, qua inhoud, maar arm. Gewoon arm. Vanaf toen we toch een paar foto's maken, want die mensen waren heel dankbaar dat ik daar was geweest. Ik was gevraagd vorig jaar al. En ik twijfelde van, goh, zou ik het toch kunnen maken met mijn gezondheid? En ik heb toch eerder gebeden en het is gelukt. Voor Melanie was het fijn om alle familie te zien en vrienden te ontmoeten die ze soms jaren niet gezien heeft. Want vorig jaar zijn we geweest, maar Filipijnen is heel groot. En Melanie heeft sommige broers voor haar al bijna 10 jaar of langer niet gezien. En een zus van Amerika die allemaal hebben moeite voor gedaan, op 1 broer na. Zo was het een hele mooie toch feest voor de ouders van Melanie die 60 jaar huwelijk vierde. En eigenlijk voor hun was het eigenlijk de eerste keer als ze ooit in hun leven een huwelijksfeest vierden. Door de armoede en zo, nooit gevierd. Maar wat ik niet in mijn preek heb staan, ik moet toch aan jullie vertellen, is bijzonder is, die ouders hadden er gewoon, dat is bij alle, iedereen gebeurde ook voor alles. De moeder was een rijke vrouw geweest. En de vader dacht in die tijd al, ik kan investeren. En deze beste man heeft het geld van de moeder vergokt met verschillende manieren. En zo zijn ze in de behoorlijke armoede gekomen. Maar wat brengt het, gezien hoe groot de Heer is, bij het voorbereiden om dit feest te vieren, nou, waren ze op zoek naar een mooie hacienda, gewoon een plek om te vieren. En het blijkt dat dit hacienda, ik heb het jammer genoeg in de foto hier geplaatst, precies op het grondgebied is van 3-4 hectare die in het verleden van de moeder van Melanie was. Daar komen ze een paar weken net vlak te ontdekken. En een dag voordat de feest plaatsvond, komt meer informatie naar voren, zijn ze toch naar die gemeente gegaan. En het blijkt dat ze eigenlijk het terug kunnen eisen, maar alleen geld nodig hebben om die schulden te betalen. Nou ja, het is allemaal rare dingen, maar toch precies op die plek. Hele luxe hacienda. Je kan niet voorstellen dat deze mensen zoveel jaren in armoede hebben geleefd. Dan zie je van, als je geld verkeerd besteedt en verkeerde dingen doet in je leven, dat je gewoon alles kwijt kan raken, maar toch, God laat het toch op het einde zien van, dit had je kunnen hebben, dit had je kunnen van genieten, als je anders je leven had besteed. Laat dat een tip zijn voor ons, voor de jongelui, want de oudere mensen, ja, die zeggen van, ja, ik heb mijn leven al gehad, maar voor de jonge mensen van, hoe ga ik mijn leven besteden? Ik sprak in die gemeente voor een pakweg een maand van 100 mensen. En het was raar, want ze spreken met name een hele andere taal. Niet Tagalog, ze spreken Visayas, ze spreken een beetje Engels. Dus ik moest Engels communiceren. En die mensen waren heel dankbaar om mij te zien, om mij te horen spreken. Oei, 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 gaat het niet goed. Ga het proberen. Ja, net goed. Maar bijzonder is voor jullie is, de kerk is ooit opgericht vorige eeuw door een ene heer Marcos. Ik wist het ook niet van tevoren. Dus, en meneer Marcos heeft de kerk gericht, dus ik was daar. En ik sprak over trouw blijven aan de beloftes van de Heer. En dat het soms moeilijk is, dat het soms lang kan duren om de beloftes van de Heer in onze leven te zien gebeuren. En toch moeten we daaraan houden. En de mensen worden aan de einde heel dankbaar. Ze zeggen van, God, dat zijn woorden die wij eigenlijk kennen. Maar het is goed om even te herinneren te worden van, dat ook al ga je door hele moeilijke dingen in je leven, moet je toch geduld hebben. Rust behouden. En wachten op de Heer. Vandaag ga ik een stukje verder met preek daarover. En al kennen jullie dat preek niet, geloof ik en vertrouw ik dat jullie afgelopen weken in de preek die jullie hebben gehoord, zeer waarschijnlijk ook onderbouwing hebben gekregen over trouw blijven aan de belofte van de Heer. Dat ik het goed doe. En het thema van vanochtend, ja, daar krijgen we dan, is, bent u er klaar voor, bent u er klaar om het verleden achter u te laten, om verder te kunnen gaan met leven. Bent u klaar voor om het verleden achter u te laten en verder te gaan met leven? Jammer genoeg zit u niet in het rode balk verschijnen. Zal ik u vertellen, in de rode balk staat Jozua 1 vers 8. Dan zal ik u zeggen, van, wat heeft dat ermee te maken? Het verhaal van Jozua kent, het boek van Jozua kent, zal begrijpen waarom. Maar ik zal het later in het verhaal in mijn preek naar voren brengen. En de onderwerpen die naar voren zal komen vanochtend is vergeving, groeien in een geloof naar volwassenheid. Want ik geloof, je kan alleen klaarmaken om op reis te gaan, zoals het thema is van onze gemeente van dit jaar, als je bereid bent om te vergeven, welwillend bent om te groeien in geloof, en dan pas kunt u zich ontwikkelen tot een volwassenheid, tot een volwassen christen. Want het is mooi om alle thema's te bedenken, maar ik dacht van, je moet toch een verdieping zoeken. Bent u bereid om te vergeven? Bent u bereid om vergeving te ontvangen? Dan pas kunt u zich in uw geloof ontwikkelen naar volwassenheid. Vergeving. Ik heb toepasselijk een vuilnisbak daarbij gezet. Degene die Ameland kennen, die zou misschien dat erkennen. Kijk naar onze broers en zusters daar. Ze hebben foto's gemaakt op Ameland, ook ooit een paar jaar geleden toen ik bij jullie ging logeren. Dus dat heb ik nog. Een vuilnisbak om daar alle rotzooi in te gooien. Om een eenlijn te geven over het onderwerp vergeving, heb ik voor gekozen om een verhaal met jullie te delen vanochtend. Het verhaal heet Het Mooiste Hart. In een vallei, ver, ver weg, leefde eens een jongeman die beweerde dat hij het mooiste hart had. Het mooiste hart van de hele vallei. Overal waar hij kwam, toonde hij het aan iedereen die het maar wou zien. En inderdaad, zijn hart was zo perfect. Zo perfect als het kan zijn. De jongeman oogste bewondering alom en zijn hart zwol van trots. Op een dag had hij weer een grote menigte rondom zich verzameld. Ze stonden midden in het dorp en iedereen bewonderde zijn hart. Ze waren het er allemaal over eens. Dit was het perfecte hart. Het was ook helemaal gaaf. Er was geen schrammetje of wond te zien. Dit was het mooiste en gaafste hart dat ze ooit hadden gezien met elkaar. De jongeman was er erg trots op en pochte 100 uit over zijn mooie en perfecte hart. Opeens stapte een oude man uit de menigte naar voren en zei: waarom is jouw hart niet zo mooi als de mijne? De oude man liet zijn hart zien en iedereen keek ernaar. Hij sloeg krachtig, maar het zat vol met littekens. En er waren plaatsen waar stukken uit waren gehaald en andere stukken in waren gezet. En deze stukken pasten niet mooi in elkaar. De gaten die er waren, waren allemaal rafelige hoeken. Er waren zelfs plaatsen bij waar het hele stukken uit zijn hart ontbraken. De mensen keken verbaasd. Hoe kun je zeggen dat jouw hart het allermooiste is, dachten ze. Ook de jonge man keek naar het hart van deze oude man en zag de staat waarin het verkeerde. Hij lachte. Jij maakt zeker een grapje, zeg. Vergelijk jouw hart eens met de mijne. Die van mij is perfect. En de jouwe is een puinhoop vol littekens en scheuren. Ja, zei de oude man. Jouw hart, inderdaad, ziet er perfect uit. Maar ik zou niet met je willen ruilen. Kijk, sprak hij. Elke litteken vertegenwoordigt een persoon aan wie ik mijn liefde heb gegeven. Ik scheur een stukje uit mijn hart en geef het aan die persoon. En vaak geven ze een stukje van hun hart aan mij terug om zo de lege plaats op te vullen. Maar de stukjes zijn niet precies hetzelfde. Ik heb gerafelde hoeken, dat ben ik met je eens. Maar het herinnert me eraan dat we liefde met elkaar hebben gedeeld. Soms geef ik een stukje van mijn hart weg en heeft de ander me geen stukje van zijn hart teruggegeven. Dat zijn de lege gaten. Dat zijn de lege plekken in mijn hart. Het geven van liefde heeft risico. Ook al zijn de gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open. Het herinnert me eraan dat ik ook liefde voor deze mensen heb. En ik hoop dat ze op een dag zullen terugkeren en het gat zullen opvullen. Zo, zei hij. Zie je nou wat echte schoonheid is? De jongeman stond roerloos. Tranen rolden over zijn wangen. Hij liep naar de oude man toe. Greep in zijn perfecte hart, scheurde er een stukje uit en met trillende handen bood het aan de oude man aan. De oude man nam zijn offer aan, plaatste het in zijn eigen hart en nam een ander stuk uit zijn hart en plaatste het in een wond van het hart van de jongeman. Het paste niet perfect. En er zaten wat rafels aan. Maar de jongeman keek naar zijn hart. Niet meer perfect. En hield ervan als nooit tevoren. Het was nu mooier als voorheen. Omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart stroomde. Ze omhelsden elkaar en wandelden zij aan zij weg. Hoe kunnen wij groeiend geloof, lieve broeders en zusters? Hoe kunnen wij vergeven als we nooit geleerd hebben om te vergeven? Om dat te kunnen, hebben we allemaal iemand nodig die naast ons komt staan. Om ons verder te helpen. Iemand die ook verwond is geweest. Iemand die niet hooghartig is. Iemand die liefde heeft gekend. En die bereid is om onze naaste te zijn. Om ons de spiegel voor te houden. Zodat we kunnen zien waar we staan in het leven. Want vaak lopen we met die gedachten al wetend te zijn. Dat we perfect zijn. En alles op een rij hebben. We schuilen ons graag achter dat vertrouwde gordijn. Zodat de wereld niet kan zien hoe onzeker wij zijn. Of wat voor ellende er allemaal afspeelt in ons huis. Of in ons leven. We doen ons voor als zeer nederig, meegaand en begripvol. Maar ondertussen maken we het leven een groot puinhoop. Omdat we niet precies weten waar we mee bezig zijn. En dat ook niet op een goede manier willen aanleren. We blijven liever op dat bankje zitten met dat titel zeer arrogant. Met uitroepteken. Maar wie is die Charlton wel? Of wie is die broeder of zuster in onze kerk, in onze gemeente, of die naast ons woont, die ons komt vertellen hoe het anders moet? Ik heb het zelf meegemaakt al. En ik ken de Bijbel van kaft tot kaft. En is die persoon wel goed opgeleid? Heeft hij een titel? Dat hij mij een lesje komt leren hoe het moet? We regeren in ons eigen koninkrijk, waar wij niet bereid zijn tot vergeven, tot loslaten, tot groeien, tot volwassenheid in Gods koninkrijk. We staan zo ver van de realiteit vandaan, dat we niet meer beseffen hoe vreemd we zijn voor elkaar. En kort samengevat, we zijn allemaal of we worden op die manier vreemdelingen in Gods koninkrijk. Niet de positieve vreemdeling waarover gezongen is vanochtend, maar vreemdelingen die bestaan naast elkaar. We doen alsof we elkaar kennen, maar eigenlijk we weten wennen van elkaar af. Wie zo is, kan zich nooit beroepen op volwassenheid of op een volwassen geloof. Want elk aanval op zijn leven ervaart hij of zij als een tegenslag. En een geloof dat wankel is, laat zich op alle golven meestromen, meevoeren. Sorry. Maar volwassenheid staat gelijk voor mij aan gelijkwaardigheid. Inzicht in jezelf hebben en de ander. Het vermogen tot liefhebben. En liefde willen ontvangen. Of liefde willen geven. Bereid zijn, wat ik zei al een paar keer, om te vergeven en ook vergeven te worden. De volwassene is welwillend in het zoeken van diepe en echte intimiteit met de anderen. Zoals die oudere man deed in dit verhaal. Hij ziet op uit om te kwetsen. Niet op uit om die ander belachelijk te maken. Niet op uit om zichzelf boven de rest te stellen. Gaan we op reis, is de titel van dit jaar. Maar we kunnen alleen samen op reis gaan als er ruimte is voor elkaar. Ruimte is, ik herhaal het nog een keertje, om te vergeven. Om toe te geven dat we eerder op verschillende facetten in ons leven een verkeerde keuze hebben gemaakt. Fout waren geweest. In ons privéleven. Binnen of buiten de kerk, maakt niets uit. Vaak zijn we geneigd het slachtofferrol aan te nemen. Ons ogen te sluiten voor de realiteit en doen alsof het niet bestaat. Maar volwassenheid in het geloof vraagt niet om slachtofferschap. Jezus heeft zich voor u en voor mij al opgeofferd. De discipels die hij opgeleid heeft hij niet zomaar op pad gestuurd, zonder hun voor te bereiden. Want als ze niet voorbereid waren, waren ze bij de eerste de beste aanval uit het veld geslagen. Waren ze makkelijke slachtoffer, prooi voor de vijand. Hij instrueerde hun op goede manier en hij gaf hen duidelijk wat ze moesten doen als ze in een situatie terechtkomen die voor hun moeilijk waren. En zo zijn wij ook geïnstrueerd. Maar onthouden wij dat wel? Passen we dat wel toe? Daar gaat Jozua 1 vers 8 over. En daar komen we straks op. Om te groeien tot volle wasdom, zodat wij inderdaad samen met elkaar en als volwassenen op reis kunnen. Een reis die ons zeker op grote hoogte zal brengen, maar ook de nodige diepe punt zal voorspiegelen. Bent u, broeder, zuster, nog bereid om op reis te gaan? Bent u er klaar voor om te vergeven? Of woont u al in het gedacht dat u volwassen bent in uw geloof? De reis naar Butuan, wat ik net laat zien in het begin, Remedios Romualdis, was een hele lange reis voor mij. Aan het begin van de reis hebben ze me verteld. Goh, waarschijnlijk hebben ze niet begrepen wat voor klachten ik had. Het is maar een korte reis, zeiden ze tegen mij. Drie, vier uren, misschien vijf, een beetje pech. Daar ben je wel, op je eindbestemming. Nou, ik heb het geweten. Ik heb een check al verteld in het begin. Kort, ik ga niet alles vertellen, anders is het niet leuk. De reis duurde 9 uur, mensen. In een bus. 9 uur. Stoppen en niet op de goede plekken stoppen, hoor. Gewoon langs de weg. En God, wat gaat dit gebeuren? Hoe gaat het afleggen? Ik moet preken voor 1,5 dag. Het was heftig. En het heeft behoorlijk impact gehad op mijn lichaam. Niet alleen de dag van de preek, maar ook de dagen daarna. Want ik moest nog herstellen. Het was heftig. Ik vertelde, de pijn dat ik had. Ik voelde me als zweven. Toen ik aan het preken was, alsof ik... vandaag nu voel ik me goed. Maar ik voelde alsof ik aan het zweven was. Van de impact van de reis op mijn lijf. En toch heb ik hun niet belast met wat ik voelde en of mijn geklag over de reis. Ik bleef rustig onder. Want ik wist, God was met ons en met mij. En ik wist waar ik vandaan kwam. Ik wist hoe slecht ik aan toe was een paar maanden eerder. En dat zijn genade groter is dan mijn lijden op dat moment. Het is geen wereldwonder, mensen, dat wij hebben elkaar nodig. En niemand het alleen aan kan. Maar het is voor een ieder van ons, ongeacht welke levensstadia wij ons momenteel in bevinden, zich goed moeten realiseren hoe wij gelijkenissen vertonen met deze beste jongeman uit het verhaal dat ik net vertelde. En dat er geen schande is, en er geen schande hoeft te zijn, om toe te geven dat wij aan het worstelen zijn met ons leven, met onszelf. En dat vergeving snel op onze prioriteitenlijst moet komen. Het is pas schande als u doet alsof u wel volwassen bent en dat u er niet bent. Het is pas schande, zoals daarom ik het vliegtuig ook gebruik, dat u zo'n leven leidt en dan pas bent u een brokkenpiloot. Jezus Christus doet niet voor niets een beroep op ons om te komen zoals we zijn. Niet in de manier waarop wij ons kleden, maar in onze geestelijke toestand. Kom zoals je bent, want ik ben je hersteller, ik ben je geneesheer. Ik zal jou klaarmaken om op reis te gaan. Ik zal jou volwassen maken. Ik zal jou vergeven. Ik zal je last van je af wegnemen. Kom zoals je bent. God doet een beroep op u vandaag. Elke dag van uw leven. Om te groeien, ongeacht uw omstandigheden. Niet om te verstek te gaan in arrogantie, maar bereid te zijn om deel van ons hart, van uw hart, aan de ander te geven. Bereid om liefde te geven. Bereid om liefde te ontvangen. Velen werden geroepen of aangewezen om zijn discipel, profeet of evangelist te zijn. En vandaag doet hij eenzelfde beroep op mij, op u. Zoals hij destijds deed aan Mozes, aan Jozua. Om een beloofde land in te gaan. En wie de Bijbel kent, of de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, lees je daarin van. Hij stelt Mozes en het volk tot de keuze om tussen leven en dood te kiezen die dag. En daarna volgt een instructie hoe ze het beloofde land in moesten gaan. Hoe ze moesten vasthouden aan de geboden. We moesten het niet vergeten wat de verboden waren. En dan komt het eerste hoofdstuk van Jozua. En er wordt heel veel herhaald in een paar versen. En daarom neem ik dat ook als tekst vanochtend voor dit preek. Van tijdens het reizen, tijdens ons leven, zijn we geneigd om te vergeten. Zijn we geneigd om niet meer te onthouden hoe wij de reis zijn begonnen. Zijn we geneigd, omdat we verwikkeld raken in allerlei situaties, met ruzies, met problemen, in ons huwelijk, of buiten het huwelijk, of noem maar op, met je werk, met je gezondheid, dat je niet meer weet wat afgesproken werd. En dan is het goed om te weten, wat staat geschreven. De wetboek mag je niet wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht. Omdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. En vooral let op dit laatste stuk. Dan zult u op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Ook al hebt u misschien in uw gedachten, ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Neem tijd. Ook al leest u dezelfde psalm. Lees het. Overpeinst het. Het zal een zegen zijn tot uw leven. Het klinkt allemaal zo ouderwets. Zo ik heb dat al zo vaak gehoord. Maar doet u het wel dan? Pas u het toe? Als je dat pas doet, dan zult je zien wat het leven met zich brengt. En u en ik zijn vaak, zeg ik al, zoals een jongen met het verhaal. We kunnen vaak vals zijn voor onszelf. We zijn vaak koppig, ja? Vergeetachtig, zeg ik al, genadeloos en harteloos. Wij lijden liever om niets dan toe te geven dat wij Gods genade naastig nodig hebben. We doen vaak aan religie, maar raken steeds verder verwijderd van Yahweh. Onbewust, bewust, raken we verder geprikkeld met de regeltjes en zaken die ons afzonderen van Gods genade. En als we elkaar vaker zouden gaan vergeven, als we elkaar vaker zouden bemoedigen, als we elkaar vaker zullen benaderen zoals die oude man deed met deze jonge man, hoe anders zal ons leven dan zijn? Hoe anders zal de omgeving om ons heen zijn? Want vroeg of laat komt u ook aan de beurt. Vroeg of laat wordt u ook voor de keuze gesteld. En zal u vertellen, Gods belofte is niet voor enkel van ons, maar voor iedereen. Want dat heeft hij gezegd. Iedereen zal gezegend zijn. Ik ben mijn preek begonnen met het verhaal van de ouders van Melanie, hoe de vader het op een verkeerde manier geld destijds besteed heeft. En ze zijn alles zijn kwijtgeraakt. En nu pas na zoveel jaren zien wat God voor hun in petto had. Een hele luxe hacienda en met mooie... Het zijn voor u allemaal. Misschien niet zo de rijkdom, maar een andere vorm van rijkdom. Rijkdom is niet altijd in geld. Alles wat wij niet goed inschatten, niet de waarde inschatten, zullen we kwijtraken. En pas veel later zullen we voorgespiegeld krijgen van, dit had jij kunnen hebben in je leven. Zo had je leven kunnen zijn. Als jij mijn woorden serieus had genomen. Bent u klaar om op reis te gaan? Bent u klaar om los te laten? Bent u klaar om volwassen te worden? Ik wilde de preek. Ja, dat heb ik aan die foto, dat is in Duitsland gemaakt. Als wij zo zijn, met een ezel die naar voren naar achteren trekt en wij blijven trekken, niet los willen laten, dan blijven we in zo'n situatie staan. Hè? Aan iets trekken. Als de situatie niet toedoet, laat het gaan. Laat het los. Vergeef elkaar. Ik zei al, volwassenheid heeft niks te maken met leeftijd, maar met uw keus tot groei en in uw geloof. Met de wijze waarop u zich opstelt in uw dagelijkse leven, thuis of straat, dus zowel binnen als buiten de kerk. Ons geloof of bediening start niet bij de ingang en start of eindigt ook niet in onze slaapkamer. Met al onze gebreken, hoe moeilijk onze omstandigheden ook mag uitzien, maar hoe kwetsbaar we ons ook mogen voelen, er is een beroep op uw leven om te groeien. Helaas kunt u niet alles, die foto's die ik heb gezet, goed zien. Zoals de ene is een vuilnisbak, is weggooien, vergeven, loslaten. De andere was een arend in het lucht, gewoon groeien tot in je geloof. En de derde was de vliegtuig, dat je niet een brokkenpiloot bent, maar een piloot die welwillend, die bewust nadenkt en zegt van, ik wil de instructie volgen. Want dan ben ik een goede piloot. En dit foto symboliseert van, blijft u vechten met het ezel? Of laat u los? Ik wil eindigen met twee versen die ons herinnert hoe wij ons moeten gedragen in ons dagelijks leven. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid en nutten. Uw spreken zij ten alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Dit kunt u alleen doen als u groeit tot volwassenheid. En de volgende waar ik mee eindigen wil is: om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij, zijn gevangenen, maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Ik kan voorstellen dat het een beetje zwaarmoedig zo'n einde komt, maar dat is niet de bedoeling. Het is gewoon alleen u te herinneren van, hey, volwassenheid verlangt, verwacht is een roeping, er wordt een beroep gedaan op mij als persoon tot groei. Iets dat je elke dag moet herhalen, zoals 1 vers 8 zegt. Herhaal het elke dag, kijk ernaar, check jezelf, vraag een ander, ben ik goed mee bezig? Of als een ander ziet die jou corrigeert, laat het toe. Ben ik goed mee bezig? Maar nooit ben je perfect. Nooit ben je klaar met groeien. Nooit. Hier wil ik mee eindigen. Dank u wel. Zullen we met elkaar danken? Heere God, we danken u, Vader, dat u bij ons bent geweest vanochtend om dit woord met elkaar te delen. Heer, we vragen u, Vader, dat het woord misschien is een beetje zwaar overgekomen, maar dat het toch het hart het doel heeft bereikt, dat het ons gegrift wordt in de geest, hoe wij moeten groeien tot volwassenheid. Heer, we hebben uw hulp daarbij nodig. We hebben u nodig, Heer, om ons hart te vernieuwen, om ons geest te vernieuwen. We hebben u nodig, Heer, om te kunnen volharden, om uw woord te blijven lezen. We hebben u nodig, Heer, om het juiste woord te spreken met elkaar, zonder elkaar te kwetsen, zonder elkaar tekort te doen. We hebben u nodig, Heer, om volwaardige christen te worden. Dit alles vragen we u, Heer, in Jezus' naam. Amen.
We zingen straks nog een slotlied. En die is mede ook op verzoek van Rebecca, want die is vannacht jarig. Ze zei, jullie kunnen een liedje voor me zingen. Maar het lijkt me ook heel leuk om samen 710 te zingen. Zegen mij. Dus dat zingen we als slotlied. En ik wil eerst Tjerk nog vragen om met ons af te sluiten. Ja.
Oké, dankjewel Charlton. Heel fris uit de Filipijnen. Je verhaal gedeeld, dankjewel. Als u nou eens denkt, ja, daar wil ik eigenlijk even over doorpraten of bidden met iemand. Dan zijn er mensen aanwezig. Ik wil je even je hand opsteken wie dat zijn, dat is voor de gast ook handig. Ineke en Frans. En die blijven in de zaal achter, dus u kunt zo meteen, als u dat wilt, doorpraten, doorbidden. Met deze twee mensen. Verder bent u allemaal hartelijk uitgenodigd bij de koffie straks weer. Ik ga koffie drinken. En ik wil Diane even vragen naar voren. Diane die is hier vandaag, nou ja, voor het laatst weet ik niet, maar een soort officieel voor het laatst. Hè? Een beetje afscheid nemen. Diane die gaat naar een andere gemeente. Daar heeft ze ook al wat over geschreven in de mail, maar wil je nog even iets vertellen, Diane?
Ja, wat moet ik eigenlijk nog toevoegen aan de mail die ik gestuurd heb? Jan Volkert en Anke die waren laatst bij mij. En toen kregen we het erover van, nou, wanneer ga je afscheid nemen? En toen was het, nou, 3 of 10 juni. Toen zei ik van, nou, doe maar 3 juni. En nu weet ik wel waarom. Charlton, ja, waar je over sprak, ben je er klaar voor om dingen los te laten en verder te gaan. En nu is voor mij dat punt gekomen om dingen los te laten en om verder te gaan. En ja, heel blij om te kunnen zeggen dat ik nu geniet van het leven, van mijn kinderen, een nieuwe relatie. En bovenal geniet ik steeds meer van God en hij wijst mij de weg. En hij stuurt me een andere kant op. En ja, ik ga die kant op en ja, we zien wel hoe het gaat lopen. En ik wil jullie bedanken voor alles. Het was een fijne tijd hier, ook een rumoerige tijd afgelopen 2 jaar. Maar het heeft mij wel sterker gemaakt en het heeft mij nu gebracht dat ik nu gelukkig de toekomst in kan kijken. En kom vast nog wel weer een keer langs.
Zullen we samen nog voor Diane bidden? Okay. Heer, ja, soms moeten we afscheid nemen. Soms lopen wegen uit elkaar. Heer, maar wat is het goed te weten dat u meegaat. Dat u daar ook bent. Heer, dat u het leven van Diane in de hand heeft. Heer, we kijken zo met dubbele gevoelens terug naar de afgelopen tijd. Wat was het soms moeilijk en wat was het ook soms mooi juist. Heer, dank u wel dat u daarin bent geweest. Dat u... ja, in het pijn en het verdriet er was, maar ook in de blijdschap en de liefde. Heer, en we bidden u zegen voor het leven van Diane. Dat ze in de komende tijd zich vast mag houden aan u. Dat u haar ook vasthoudt. Dat ze weer verder mag ontwikkelen met een nieuwe liefde. En in alle relaties verder mag herstellen. Heer, wilt u haar duidelijk de weg wijzen. We danken u voor het leven van Diane in uw naam. Wees zo gezegend. Amen. Nou, zal ik allemaal even met Diane een handje geven en even kletsen. Okay. We sluiten de dienst af. Wilt u gaan staan als u dat nog niet deed? Dan mag ik een zegen meegeven. Nou, wel. Heer, we willen u bedanken voor uw woord ook vanmorgen weer. Voor de bemoediging die u door uw liederen, door de gebeden en door het spreken van Charlton hebt gegeven. Heer, dank u wel dat u met uw geest werkt. En wilt u ook doorwerken de komende weken, de komende dagen. Als we nog weer terugdenken aan vandaag, als u nog ons herinnert aan bepaalde dingen die gezegd of gedaan zijn. Heer, dat het tot opbouw mag wezen van onszelf en van de gemeente. Heer, dat we als we gaan wandelen de komende week weer in uw koninkrijk, dat we mogen weten dat u erbij bent, dat u wil zegenen. Ik mag jullie zegenen met deze zegenbeden. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. In het lied.
Tonight. zelf tot bron van zegen.